taped in front of a live chat room audience.
En net op tijd zit ik weer in mijn stoel. Ik denk, ik zet nog even gauw de microfoon van Jos goed. En ja, er moeten even aan knopjes gedraaid worden. Want vanmorgen, of nou vanmiddag, hadden we het idee, we zijn veel te vroeg met de uitzending van Angry Nerds. En het is niet waar, het was een special. We hebben een hele mooie special opgenomen. Nog steeds in de studio, Jeroen Water, dames en heren.
Ja, daar is hij weer. Hallo. Ja.
En Jos, ja, je bent ook niet weg te krijgen. Vond je het zo gezellig vanmiddag, of...
Nou ja, jullie blijven me eten geven, drinken geven. Dus ja, ik ga niet weg.
Maar we hebben zo ons
best gedaan. Die zit de volgende week nog.
Alleen, we worden nu wel vergezeld van de mensen op de Jitsi. Even kijken, daar zijn ze, Ad en Buck Blue, jongens en meisjes.
Hallo. Marcel, werkt het?
Ja, het werkt. Het lijkt wel te werken, ja.
Daar gaat mijn rant. Nee, goed.
Okay. Hoezo? Had je gehoopt dat er dingen stuk waren?
Nee. Kom straks wel.
Oké, kan niet wachten. Ook in deze uitzending hebben we de Discord erbij staan. Gewoon, dat hebben we vanmiddag gedaan. Dus dat was hartstikke leuk. Het kanaal On Air, daar kun je mee kletsen. En wij houden in de gaten of daar iemand verschijnt. Wel even kijken of dat niet uit de hand loopt met onze luisteraars. Kennende kan dat druk worden. Of juist helemaal niet. Dan weet je echt nooit meer.
We zullen het zien. Ja. Avontuur.
Het kan uit de hand lopen. Want daar heb je ons niet voor nodig natuurlijk.
Nee. Bepaalde luisteraars, noem geen namen, die kunnen dat heel goed allemaal zelf.
Maar wij kunnen het ook prima zelf.
Ja, wij ook. We hebben vanmiddag die special gemaakt. En er is iemand die heeft tegen mij gezegd... ik luister al jullie afleveringen op 2 keer snelheid. Want dat, mijn aandachtspannen en zo. Bij die van vanmiddag hoeft dat niet.
Dat ging heel hard. Ja, Jos en ik waren aan het pingpongen. Ja, het ging lekker.
Ja, ja.
Het ging hard.
Ja. Ik heb maar 2 knopjes nodig gehad. Jouw camera en die van Jos. En heen en weer, en heen en weer, en heen en weer. Dat was het eigenlijk vanmiddag. Moeten we nog iets over dat specialtje zeggen van vanmiddag? Want ik zag dat Ad iets op de pad had toegevoegd. Jij zegt, je moet hem echt even terugluisteren.
Ja, ik vond hem leuk.
Ja, nou, dankjewel. Ja,
maar je zegt, ik moet hem echt terugluisteren.
Ja, maar niet nu.
Nee.
Dit stukje doen.
En dan, die kennen mij net te lang.
Ja.
Nee, maar dat, kijk, als je vanmiddag aan het werk was en niet kon luisteren... dan kun je dus nu lekker meeluisteren. En als we klaar zijn hier, dan kun je alsnog verlengen met een specialtje.
Als je pijngrens echt bijzonder hoog is, dan zou je dat kunnen overwegen. Dat je dan de special nog erbij pakt. Hoe vinden jullie het aan achter Jeroen? Ik heb een hele grote parasol achter onze schuifpui gezet.
Ja.
Want er staat me toch een
zonnetje. Oude hondjes weg.
Ja, het zonnetje. Er staat een zonnetje naar binnen, joh. Dat mag enige naam hebben. Dus ik denk,
ik heb mijn oreoltje uitgezet vandaag.
Dit keer ben ik hem voor. Huppakee, parasol erop.
Het is beeldveranderend.
Ja, hè? Ja.
Er was trouwens nog wel een vraagje over de special die net op de, op de outro viel.
Ja, die kunnen we nog net behandelen, want Jos is er nog.
Ja, precies. Hoe wordt er bij Nextcloud gekozen om een bepaalde app development in de core repo op te nemen? Vroeger was de password app een los ding. En nu zit het in de Nextcloud GitHub repo er gewoon bij in. Hoe werken dat soort processen?
Voor de GitHub repo. In principe zouden we het liefst elke community app in onze GitHub repo hebben. Want als het in de GitHub repo zet, dan betekent dat eventueel, als de maintainer ermee stopt, zeker als dat zeg maar plotseling gebeurt, dat het release management overgenomen kan worden door andere mensen, wat natuurlijk best wel belangrijk is. En ook security dingen, dan kan ons security team in sommige gevallen ook direct ingrijpen en dan een release doen die snel de deur uitgaat. En dat kan buiten ons repo niet. Dus we hebben eigenlijk het liefst dat alles in ons repo zit. En als jij een app hebt en die wil je in ons repo krijgen, dan vraag je het gewoon en dan gebeurt dat gelijk. Dat is eigenlijk, er zit helemaal geen gatekeeping. Eerder het omgekeerde. We vragen app developers, zeker van populaire apps, vragen we vaak gewoon, hey, weet alsjeblieft bij ons zetten. Maar vaak willen ze dat liever niet. Gewoon zelf houden, dat kan ik ook wel snappen. Het is natuurlijk eigenlijk een beetje een soort... Het is de bedoeling dat het daar een beetje een gedeelde verantwoordelijkheid wordt. We vragen ook appontwikkelaars Want iedereen in ons project heeft dus toegang tot alle repo's. Ja, dat is eigenlijk een beetje net zoals het in KDE in Gnome gaat. Zeg maar. Iedereen heeft toegang tot de hele, ja, alles. En kan daaraan bijdragen. Dat komt een beetje van ons, komt dat nog een beetje uit de KDE-geschiedenis, zeg maar. Waar dat eigenlijk ook normaal was. Iedereen kan committen. Toen het nog Subversion en daarvoor CVS was. Iedereen gelijke monniken, gelijke kappen.
Ja, maar wacht even. Jij zegt hoe sneller, hoe beter. Kom maar door met je ding. En als je dat even vraagt, dan sta je bij ons in de repo. Hoe doen jullie dan vetting? Of daar geen bagger tussen zit? Of misschien zelfs wel evil shit?
Ik denk dat ze gewoon een basisregel hebben dat ik niet mag programmeren. En ik bedoel, dat helpt.
Precies, we houden een bepaalde mensen uit. Nee, ja. Een stukje common sense. Weet je, vaak kun je natuurlijk redelijk snel uitvogelen wat een app doet en wat iemand ermee doet. En het feit dat het bij ons in het project staat, betekent natuurlijk voor de rest niks extra. Het wordt er niet makkelijker te installeren voor of zoiets. Het betekent gewoon dat ontwikkelaars toegang hebben tot onze test en development pipelines. En dat ze, zeg maar, wat automatisering kunnen gebruiken. En nogmaals, dat we dus release management eventueel kunnen delen met andere mensen. En dat het mensen die in ons project zitten ook makkelijker kunnen bijdragen. Maar voor de eindgebruiker is er geen verschil waar de app gebouwd wordt. Het enige wat voor de eindgebruiker uitmaakt is of het in de App Store staat of niet. Dus eigenlijk de vraag die je stelt, moet je vragen over de App Store. En niet zozeer over ons project repo. En voor de App Store, ja, wij zijn best wel makkelijk, om eerlijk te zijn. Ja, je kan de app er vrij makkelijk in krijgen. Hoe meer gebruikers de app krijgt, hoe meer ernaar gekeken wordt natuurlijk. Het moet open source zijn in ieder geval als het een Nexat PHP, Nexat app is. Je kan tegenwoordig ook X-apps bouwen. Die kun je in principe in een andere programmeertas schrijven en dus ook proprietary doen. Dus die uitdaging waarschijnlijk qua beveiliging gaat er wel groter worden. Want op het moment is het echt... ja, je moet dus om in de App Store te komen, moet je een key aanvragen van ons. En ja, onze developers kijken wel een beetje in de history van iemand. Ja, dat is natuurlijk vrij makkelijk te faken. Dus je moet oppassen met apps, want we hebben daar gewoon geen grote ahead of time checks op zitten, om eerlijk te zijn.
Ja, want ik verkoop nog steeds een GitHub-account met een, zeg maar, 5 jaar of 10 jaar development historie. Helemaal schoon, er is niks raars mee gebeurd. Mag iedereen zo kopen.
Ja, nee, voor weinig. Dat zou denk ik, als jij dus inderdaad een malafide app wil bouwen voor Nextcloud en die in onze App Store wil krijgen, dat is niet achterlijk moeilijk.
Nee, maar dit is voor mijn side business. Hè. Ik zeg wel dat ik dat doe en iedereen die probeert te kopen, ja, die komt op een blacklist. Het is gewoon weer anders. Dus vertrouw mij niet.
Side hustles, hoor ik.
Side hustles, ja.
Ja, meerdere tegelijk.
Ja, nou, dat is het punt van een side hustle. Als je maar eentje hebt, is het geen side hustle, dan heet het een baan.
Dat is ook wel waar.
Punt, ja. Maar het klinkt een beetje als juridisch advies wat ik ooit heb gekregen van een jurist. Vertrouw nooit een jurist.
Ja, dat is goed. Zit ook wat in. Hey, weten jullie trouwens dat er een speciaal verzoekje is binnengekomen voor een special? Een Angry Nerd special. Dat gebeurt niet vaak dat de kijkers op de YouTube reageren met: we hebben een verzoekje.
Oh, oké.
Deze wilde graag een complete aflevering met alleen maar één grote Bug Blue rant.
Ja, leuk.
2 uur duurde om de rant, meen ik me te herinneren.
Ik zei net dat ik geen werk wilde. En dan krijg ik dit in mijn mik geschoven. Maar goed, we gaan kijken wat we voor je kunnen doen. En misschien wordt die 5 minuten. Hè?
Zo zijn we dan ook wel weer.
Nou, hoeveel onderwerpen heb je nodig voor 2 uur rente?
1.
Ja, bijvoorbeeld.
Minimaal één.
Ja.
Maar dan moet het wel lukken, hoor. 2 uur. Er zijn weinig onderwerpen waar je niet 2 uur over kan klagen. In ieder geval in de IT-wereld.
Ja, je moet ook weer niet te veel in herhalingen vallen dan, hè?
En het leuke is dat je er dan verstand van moet hebben. Nou, dat lukt meestal wel bij Buk. En dan dat er stommiteiten en stupiditeiten in moeten zitten. Nou, dat is meestal ook wel het geval.
Ja.
En dan kan hij dan even lekker los op. Dus ik zie dat wel lukken, hoor.
Nee, die stommiteit en stupiditeit zijn dan niet van mij. Hè? Laten we dat even.
Nee, die moeten erin zitten. Dan kun jij ze opsporen en dan kun jij over renten.
Ik kom ze meestal. Ik spoor ze niet eens op. Maar zeg maar, als je die rant vandaag van mij wil, dat we het gewoon. Oké, kunnen we het doen? Gewoon dan nu.
Oké, twee uur, we staan op de klok.
Zeg maar, ik hoorde net gewoon mensen dingen zeggen over de zon schijnt en zo en de wind waait. Nou, dat blijkt tegenwoordig dingen te zijn, want dat levert dan goedkoop stroom op, zeg maar. En dan heb je van die idioten die een paar megawatt op het netwerk zetten of genoeg kilowattjes, zoals hier. En dan gaan mensen zeggen dat het niet zoveel kan, wel eens. Allemaal dingen. En 's winters gaan opeens windmolens heel hard draaien. En dan is er wel of geen zon. En dan gascentrales wel of niet. Nou, vroeger hadden we zo'n elektriciteitsnet dat bestond uit gascentrales en kolencentrales. En dan hadden we nog in Dodewaard een kerncentrale staan die wat deed. En nou ja, dat waren wat centrale plekken. Vanaf daar stuurden we al die elektronen heel boos op reis. En dan gingen ze ergens anders boos doen. En nou, dan werd het, weet ik veel, licht, warmte. Met gloeilampen meestal warmte. En dat wisten we. En dan overdag waren fabrieken en kantoren open en 's avonds niet. Nou, dan was stroom goedkoper. Nou, dat is een beetje weg. Tegenwoordig is overdag stroom redelijk vaak goedkoper, zeg maar. Daar zijn hele mooie grafiekjes van, heb ik al eerder over gekletst. Maar het is even voor de background. Nou, dan denk je, oh, wat handig. Nee, want netbeheerders vinden dat niet fijn. Want die zeggen, ons netwerk is vol. En we onze 24 keer... onze 24 keer... weet ik veel, overboeking, dat kan niet meer. En we hebben nog maar 12 keer of zo. Ik weet niet precies hoe het in elkaar zit. Want die stallen staan niet online. Maar goed. En daar zijn ze hele campagnes mee begonnen. En dan echt fucking veel marketinggeld erin. En we hebben tegenwoordig die dynamische tarieven. En het wordt een dag van tevoren wordt er bedacht met hoe lang gaat nou de zon schijnen en hoe hard en hoeveel kost stroom. En dan gaan mensen tegen elkaar bieden en zo. En dan als in Groningen de stroom heel goedkoop is, dan gaat het allemaal over die kabeltjes naar Limburg, die ze dan dezelfde goedkoper betalen. Want ja, afstand over kabels telt niet bij stroom of zo, behalve voor netwerkbeheerders. En daar komen we bij het punt. Wat zijn nou die netwerkbeheerders? Nou, vorige week hadden we al Enexis, die zeg maar waar ik een rantje over had. Deze week is het Stedin. Want laten we gewoon iedereen gewoon...
Maar onder de bus. Wat doet Stedin eigenlijk?
Ja, niet van je onder de bus gooien. Want wat de fuck hebben die marketing-harries nou weer uitgehaald? Het zijn netbeheerders, hè? Ze verkopen geen stroom. Ah. Ze leggen koper neer en zorgen dat dat niet verbrandt. Dat is basically wat ze moeten doen.
Oké, dank je. Ja.
Geen angry pixies die elektronen die boos worden op elkaar en zo en daarna in lichtflitser eindigen ergens midden in het veld. Nee. Moet netjes in jouw computer komen. Of in je telefoonlader of je auto of warmtepomp. Noem het allemaal maar op. Airco met dit weer. Heerlijk. Dat is wat Stedin doet. Die doen stroom vervoeren. Daar betaal je ze voor. Je betaalt voor het netwerk. Je betaalt voor de stroom die vervoerd is. En je betaalt nog wat andere dingen. En die hebben dus ook marketinggeld, blijkt. En dan hebben ze een applicatie gemaakt. Dat noemen ze de e-klok. Dat is niet meer dan een website. En die website hebben ze op een schermpje op hoogkaterijnen gezet, bijvoorbeeld. Want zeg maar, het summum van consumentisme in Nederland naast Kalverstraat, daar ga je laten zien wanneer je lekker goedkoop stroom kunt gebruiken. Want het gaat echt een... Oké, goed. De fok is die website. Want het ging over, zeg maar, energie transporteren. Dus ik denk, nou dan, ik zag iemand hierover twitteren. En ik ben zijn naam even vergeten. Die vinden we zo wel. Maar ik zag erover getwitterd en ik zat alleen op mijn telefoon. Dus nou, toen Marien Boonman dat twitterde, toen dacht ik, nou dan ga ik even aan ChatGPT vragen welke API erachter zit. Die kan vast wel code lezen. Ja, dat bleek een API te zijn en dat was /API/prices. Prijzen? Maar jullie doen niet die stroomverkopen, jullie zijn transporteurs. En soms is hele goedkope stroom transporteren nog steeds heel duur. En overbelasting voor het net en al dat soort dingen. Zeker in de winter. Dus hoe zit dit nou? Nou, even wat verder gekeken. En Marine heeft er ook verder naar gekeken. Het is echt de tering. Het is de day-ahead market. Dus maakt niet uit waar jij zit in het stedennetwerk, overal hebben ze hetzelfde. Dan schokken ze een dag vooruit. Dan zou het handig zijn als ze de dag vooruit goed gokken doen. Dat hebben ze verkeerd geprogrammeerd. Maar gelukkig gaat dat niet zo fout, want ook dat hebben ze verkeerd geprogrammeerd.
Oh, dus dubbel negatief is dan weer...
Ja, is gewoon stuk. Echt, ja. Ik kreeg de vraag, is dit vibe-code? Nou, ik ga voor ja. Dit is echt gewoon zo van, we willen laten zien waar ons netwerk overbelast is. Dan laten we zien hoe de handel een dag van tevoren gaat. Dat is niet waar je netwerk over belast is. Dus, en dan kun je het niet eens netjes programmeren, zeg maar. Mijn ChatGPT kon het al beter en kon de fouten erin vinden. Het is echt gewoon diep triest. En dan zou je zeggen, ja, dit is toch alleen maar om mensen te vertellen wanneer ze stroom kunnen gebruiken. Ja, en als mensen hiernaar gaan luisteren, heb jij op je netwerk nog een groter probleem. Dat is echt kut. Heb je miljoenen gestopt in een hele grote campagne, gaan mensen het gebruiken, gaat het nog meer stuk. Nee, lekker fucking nuttig. Zeg maar, en wat nou als deze mensen iets nuttigs moeten maken, zeg maar, voor hun netwerkoperaties, wat het netwerk levend houdt. Hoe de fuck denken ze dat nog te kunnen doen als toko? Ik zou ze gewoon ondertussen afschrijven als dit hun visitekaartjes zijn, waar ze zoveel marketinggeld in stoppen en zeggen, oh ja, nee, maar nu is het groen, hoor. En dan zal zeggen, waar komen die kleuren nou vandaan? Oh, wacht even, dat is gewoon de prijs van de komende 24 uur, dus van de volgende dag en van vandaag. Daar klopt geen drol van.
Wat wel hilarisch is, ik zit even naar die e-klok te kijken nu hier op mijn scherm.
Ja, dat ding is echt gewoon...
Hij heeft een soort gele krans, een soort... Ja, bijna de hoe heet het, die corona die om de zon heen is een beetje getekend zo, met een grote rode stip in het midden. En dan om 8 uur 's avonds is het knalrood. Dus ja, kijk deze show niet live.
Weet je hoe dat komt, dat om 8 uur 's avonds het knalrood is? Dat is namelijk het duurste moment van de dag.
Ja, ja.
Verder helemaal niks. En zeg maar voor morgen, dan zou je zeggen, oké, tussen zeg maar... 10 en 5, eigenlijk, tussen 10 en 4, is stroom bijna gratis. Je betaalt nog energiebelasting, maar verder niet. Dus dat zou qua stroomgebruik heel goed zijn. Je betaalt nog energiebelasting, maar verder is stroom eigenlijk gratis. Belasting niet, maar stroom wel. Ja, dan zou je zeggen, dat zou toch groen moeten zijn? Nee, groen is het pas echt als de consumentenprijs negatief is, niet als het goed is voor het netwerk. Ga weg.
Echt. Ja, ze hebben hem wel aardig geanimeerd. Ik zit nu met mijn muis erover en erin draait dat dingetje zo'n beetje 3D rond en zo. Het is wel mooi, maar ik zou zeggen, ga met die skills ergens aan werken waar dat...
Het is gemaakt door een designer, maar er heeft niemand gekeken naar welke data wordt gebruikt, waarom wordt het gebruikt, wat willen we bereiken. Het is gewoon, we moeten een schermpje hebben met een dingetje, met kleurtjes. Verder echt helemaal niks. Dit kun je ook gewoon echt letterlijk door Cloud of ChatGPT laten vibe. Het boeit me geen kut meer eigenlijk, want het wordt altijd beter dan wat dit is.
Wil je hem ook zien? Eclock.nl.
Ja, ik heb een Pinebook en ik kan zeggen, je moet even wachten.
Ja, maar
op Pinebook gaat het niet heel snel.
Het is ook echt lekker onduidelijk wanneer je stroom moet gebruiken. En het is gewoon allemaal meh. En de komende 24 uur, er is geen goed moment waarop jij stroom kunt gebruiken. Dat is er wel netwerktechnisch gezien. Namelijk als je buren hun zonnepanelen vol staan te blazen. Zo tussen 10 en 5. Dat is het perfecte moment om stroom te gebruiken.
Ja.
Maar dat zie je hier niet in terug. Want ja, er is iets gemaakt. Maar we kunnen echt gewoon met z'n allen niks meer.
Wat een project, joh.
Ja, kan je mij dan ook uitleggen waarom een netbeheerder reclame moeten maken en marketing, gezien het feit dat jij helemaal geen keus hebt wie de kabel naar jouw huis heeft gelegd toen je dat huis kocht?
Nou, kijk, normaal gesproken zou ik zeggen, jij hebt gelijk. Behalve netbeheerders taak is natuurlijk zorgen dat het netwerk stabiel blijft. Op het moment dat mensen hun was netjes overdag draaien in plaats van midden in de nacht, omdat het tegenwoordig beter is, is dat beter voor het netwerk. Dus dat die informatie geven over wanneer het beter is voor het netwerk, daar kan ik me van alles mee voorstellen.
Moet waarom het wel dat juiste informatie zijn, en gezien het feit dat ja, dat het omgekeerd doet, wat het wordt geacht te doen.
Oh, ja, nou, haalt dat
het
dus
een beetje onderuit, hè?
Dus goed dat je dit vraagt. Nou, en dan vraag je Mendel, wat ga jij morgen doen? Want je hebt zonnepanelen, weet ik veel. Ja, dat klopt. Ik ga morgen nuttige dingen doen. Want vroeger konden ze nog wel dingen maken. En tegenwoordig blijkt dat ook nog te kunnen, want er zijn mensen die wel dingen kunnen maken. Maar dat is dan met hout. Ik ga kijken hoe de kap op een molen in Lienden erop wordt getakeld. Mijn drone is opgeladen, mijn batterijen zijn vol.
Oude gratis dingen
vol
maken.
Gratis zonne-energie.
Ja. Top. Dat is bij Bokstel, toch? Daar ergens?
Nee, Lienden.
Lienden, oh, ik verstond Lienden.
Ja, ik ook. Ja.
Ja, ik zal wel even de URL stichtingvriendenmolendehoop.nl. Domeinnamen waren op.
Ik heb dit is dus dan officieel het einde van de rant, zeg maar. Even voor de duidelijkheid.
Nou, dat weet je hier nooit echt precies. Dat
het kan zomaar dat het straks
er loskomen, zeg maar.
Later komen nog wel latere dingen dat we helemaal niks meer kunnen. Maar ik ben echt... Zie je, dit ga ik geen 2 uur volhouden om hier gewoon over allemaal van dit soort dingen boos te zijn. Want ik wil ook nog lekker kunnen slapen 's nachts.
We kunnen het wel een keer doen, maar dan moet er een arts naast zitten.
Ja, en een fles zuurstof.
Het even in de gaten houden dat het allemaal goed blijft.
Zou ik dropjes om de hartslag op peil te houden of zo?
Ja, dat. Ja, precies. Ik zie,
zuurstof en misschien ook wel een flesje whisky, ik weet niet. Maar...
Ja. Ik zie Wouter ook binnen. Hebben we Wouter al een applaus gegeven? Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Maar Wouter heeft een
beetje... Hey.
Applaus iedereen. Oh. Ja.
Wouter heeft een kleurtje.
En Wouter een kleurtje?
Ja, ik ben een beetje bijgekleurd.
Oh,
ja,
nou, verrek joh. Nee. Nou, ik zou het niet zeggen.
Kamperen.
Het is meer dat het lijkt alsof jouw huid gewoon zeg maar 5 uur onder de kraan heeft gestaan. Zo'n kleurtje.
Toch een beetje, ja, hier zit nog wel wat kleur, maar...
Over kleurtjes gesproken. Ik word nog wel eens beticht van het maken van foute grappen. Mag ik even één maken? Vind ik wel leuk.
Nee.
Geef je uit.
Nee, dit gaat niet over... Dit is niet mijn grap. Dus ik kan geen credits nemen. Maar het is wel een grap die ik laatst hoorde. En die ik gewoon erg goed vind. Een collega van ons in de theaterwereld is Sudesh. Een man van kleur. Dat zegt hij ook in een interview. Hij zegt, ja, ik ben... Sowieso vind ik het allemaal heel ingewikkeld. Ik ben een man van kleur, hè. Yeah. En ik laat me niet zomaar... In hokjes of zo. Ik ben een beetje een hekel aan om in een hokje gestopt te worden. En dat mag trouwens ook niet meer sinds de afschaffing van de slavernij. Ja, dat vond ik grappig. Ja. Ik vond dat een leuke opmerking. Ik denk, nou, hè, zie je, ja. Dit kan gewoon. Sommige zijn grappen gewoon toch leuk.
Ja, maar er zijn, sommige mensen mogen sommige grappen maken.
Ja, natuurlijk. Dat, bij hem is dat, ja, dat instant grappig. Dat. En ja, als ik dat zeg, dan is dat... Daarom doe ik alsof hij het gezegd heeft. Nee, maar serieus. Dat is een podcast over goochelaars en wat zij allemaal doen met hun carrière. Mm-hmm. Moeite waard om een keer te luisteren. En Sudesh, die was erg leuk in het interview. Dus
okay.
Shout-out. Ja, ja, dat is het eigenlijk.
Het is een variant op de Electro-podcast. Maar dan niet over... Comedie, maar...
Nou, er zijn wat van die theaterachtige podcasts die dan... De ene heeft het over hoe ben je geworden, wat je wordt, wat gaat allemaal goed, wat is je leukste moment, echt een beetje klassiek.
Ja.
En de Elektra-podcast is juist het tegenovergestelde.
Ja, wat ging er mis?
Ja, daar doet Wouter Monde, die doet mensen interviewen over de meest bizarre en slechte en rare dingen van hun leven. Nou, je weet, ik sta zo
op een
theater. Daar kan ik lijstjes van overleggen. Maar het echt heel...
Een hele tijd geleden deed hij bijvoorbeeld een interview met de Joep van het Hek. Dat was echt een hele leuke aflevering.
Ja, nee, maar die zijn altijd leuk, die Elektra-podcast.
Ja.
Het eentje die steeds terugkeert bijvoorbeeld is het Werftheater in Utrecht.
Okay.
Daar hebben ze de kleedkamer achter het podium. Maar dan moet je, als je naar de wc wil, moet je door de
zaal.
Ja, dat is achteraan ergens. Maar als die zaal vol zit... Ik weet niet of je het Werftheater wel eens hebt gezien, maar dan zit hij ook echt vol.
Oké.
Okay. Dat gaat 40 man in of zo. En die zitten dan ook zo.
Okay.
Dus als jij naar de wc moet, dat wordt hem even niet.
Ja,
zeker niet als je van achter het podium helemaal door al die mensen heen.
Nee, precies.
Dus daar staat in de kleedkamer een emmer. En die komt heel vaak terug in de Elektra-podcast. Ja. Dat mensen even de emmer.
Ja,
de beroemde emmer. Dus, maar ik begon niet voor niks over Wouter en zijn kleurtje.
Ja, Wouter was
want
hij kamperen.
Hij is op Pinksterkamp geweest.
Ja,
ja, helemaal. Ik heb lekker met de zon, zee en... het was Vierhouten aan zee.
Zon, zee en zendamateurs, toch?
Oh,
ja, precies.
Je was op Vierhouten waar het altijd regent als daar mensen kamperen.
Inderdaad, ja. Nou, dat is gelukt. Het regenen deed het uitstekend. We hebben tussen de buitjes door... Dat hebben we het prima naar ons zin gehad, maar... Ja, en ken je dat effect dat als je dan bij zo'n camping komt... dat je dan even om je heen kijkt, waar is de kuil op het veld? Nou, daar hebben we dus niet in gestaan, in die kuil. Maar ik stond wel in de eerstvolgende kuil. Dus...
Oh ja, dat is altijd heel fijn. Ja. Dat je rekening houdt met je tent, dat je denkt, oh, hier niet. En dan, dat
was
dan...
niet voor één kuil te vangen, zeg maar.
Nee, maar de tweede kuil wel. Dus nee, maar ik heb de voeten droog gehouden, maar...
De rest niet.
Ja, maar interessant kamperen.
Het water hield zich niet aan jouw waterpas.
Nee, precies. Dat. Dus nee hoor, ik heb het helemaal prima naar mijn zin gehad. Met nog een hele zootje nerds. En we hebben onder andere wat met mesh-tastic lopen klooien.
Oh. Okay.
En dat was in mijn geval was dat een grandioos niet-succes. Want mijn nood blijkt de hele tijd te rebooten. Gelukkig was er in de Hacker Hotel chat, dat event wat niet bestaat, waar hebben we ook een chat van.
Ja.
Mm-hmm.
was er in ieder geval op een gegeven moment een opmerking van... ja, je kan ook de firmware updaten. Dus ik moet even wat alpha firmware erop klussen en dan...
Ja, gewoon geen power op zetten, dan reboot je ook niet de hele tijd.
Nee, dat klopt, dat werkt ook.
Ja.
Dan is hij passief.
Ja, precies.
Standaard uit. Ja.
Een passieve node, ja. Receive only.
Ja.
Wel heel fijn.
Ja. Maar ja, verder heel veel radio nerd dingetjes. Dus het was hartstikke gezellig. Heel leuk.
Oké, weet je wat ook gezellig was trouwens?
Nou, ik heb wel een vermoeden, maar ik weet het niet zeker. Dus zeg het eens.
Ja, kijk, hij zit natuurlijk nu hier in hoogste eigen persoon in de studio. Maar we weten, Jeroen, die woont eigenlijk in het zandkasteel. Aan het zandpad.
Hoe red je hieruit?
Ja, in Drankrijk. In een,
de château aan het zandpad in Drankrijk.
Inderdaad, nou, daar. Dus er was een plan geopperd. Ik geloof dat Maya de schuldige was. Ja. Van, moeten we niet eens een keer Jeroen gaan stalken daar? Dan gaan we met Angry Nerds met z'n allen daarheen. Uiteindelijk is dat een delegatie geworden van Maya, Ad en Jos.
Ja.
Andere Jos, niet deze Jos.
Nee,
dit is,
niet deze
dit
Jos.
Dit is een alleen Jos.
Ja, die mag ook wel, maar die was er niet. Het was een andere Jos. Ja,
hoe is dat gegaan? Wil jij iets over hun zeggen? Of?
Jeetje, hoe nou, ik ben nou in traumatherapie begonnen.
Ja, hebben ze een beetje gedragen en zo. Want ik zag mensen echt... Ik zag een foto dat er gescheurd werd over een zandpad. Dus dat van geasfalteerde wegen daar, dat geloof ik best wel, maar niet allemaal.
Op de terugweg zijn Maya en Ad, die ik weet niet hoe hun navigatie liep. Op een gegeven moment was er een bospad, geloof ik. Maya en Jos, sorry Ad. Maya en Jos, die zaten op een gegeven moment ergens op een bospad. Toen waren ze al bij mij vertrokken. Dus daar weet ik niks van. Maar het was hartstikke gezellig. Ad die kwam rond woensdagavond. En Jos en Maya kwamen vrijdagavond. En ze gingen allemaal maandagochtend weer weg. En Marleen en ik hebben geprobeerd om ze een beetje een beeld mee te geven van hoe het leven in Frankrijk is. Dus we zijn naar een paar leuke restaurantjes gegaan. En 's ochtends, kijk hier, zo werkt de koffieautomaat. En dan als ik dan opstond, dan was het de veranda bezet met luie stoelen. En dan had iedereen koffie en die zat daar gewoon te genieten van het uitzicht. En het was best zo. Ik hoef niet zoveel meer.
Ik moet wel vragen.
Ja, ik begreep uit de helft van de podcast dat ze die koffiezetapparaat niet nodig hadden. De andere helft van de podcast weet ik niet meer precies waar het over ging.
Ja.
Nee, we hebben een specialtje gemaakt over live vanuit Drankrijk.
Ja, we hebben even een korte uitzending van
over Drankrijk.
Net iets meer dan 42 minuten. Dus ik vond het zelf heel gezellig. Dus verhaling van
Maar ga je vanaf nu je koffie ook anders zetten?
Ik drink nooit koffie, dus voor mij is het makkelijk. Maar Jos had zijn eigen kit bij zich met superfast brandertjes en voor kokend water en een handkoffiemolen en een of ander zuigerding wat je er dan doorheen water doorheen perst.
Koffienerd.
Normale mensen noemen dat, hij heeft de Jetboil, hij heeft de King Grinder en hij heeft de Aeropress Go.
Ja. Grindr is een app,
dat,
toch?
Dat is echt een inkraut, dit, hè? Zo.
Ja, Al, doe je nog even de productlink met affiliates, zodat je de
affiliates heb ik niet, maar ik kan twee derde hier ook tevoorschijn toveren. Maar
hoe bedoel je hebt geen affiliates? Je bent toch de adfluencer? Kom op, zeg.
Ja. Ik zou zeggen...
Ja, maar ik verdien er niks mee. Dus wat dat betreft, daar doe ik het fout.
Ja, dan moet je een kaart gaan maken, jongen.
Ja, dan blijf je lang bezig met je... Dan blijf je lang bezig tot je miljard.
Ja, ik hoef dus alleen de Jetboil nog te regelen. En dan heb ik hetzelfde setje compleet.
Oh,
was ook prima met het Pinksterkamp.
Lekker. Maar wanneer krijg ik nou eens een keer een bakje koffie van een van jullie met dat spul gemaakt? Want ik wil er wel eens een keer proberen.
Ja, dat moet wezen.
Op een hotel, gast.
Ja, ik ga daar toch niet een tering en rijden om even een bakje koffie te drinken.
Een dagje rijden. Dan was je gewoon,
hele dag.
Marcel, we kennen je een beetje. Dat doe jij wel.
Dat is ook wel een beetje waar, misschien. Ja.
Volgende keer mee naar de studio, gaan we dat voor je regelen.
Oh, leuk. Ik zit trouwens ook wel te overwegen om hier toch in de tuin een keer een Big Green Egg aan te steken. En dat we gewoon in de tuin gaan uitzenden.
Ja, volgens mij heeft jouw baas ook een uitgebreide selectie auto's van de zaak. Dus dan pak je er eentje die je leuk vindt. En daarmee kan je gewoon naar Frankrijk.
Ja, daar hebben we wel regels voor, helaas. Maar ik kan het wel een keer fixen. Ja, ik weet niet, projectje. Ik ga even bij die open source kerel vragen hoe dit werkt.
Ja, precies. Ja,
dat zou natuurlijk kunnen.
Er is iemand die die regels maakt, Marcel.
Ja, dat klopt. Hey, ik hoorde net een goed bruggetje.
Ja.
Het ging over een miljard. Wat hebben we ook een miljard van nu? Nou, GitHub repo's.
Nou, een nummer miljard is er. Want er zijn er ook wel eens weggegooid en zo.
Oh, dat is net als onze afleveringen.
Ja, ja. Unique ID, 1 miljard.
Ja, iemand heeft een GitHub aangemaakt met het miljardste unique ID. En die heeft hij daarna shit genoemd, want ja, dat komt.
Oké, doet het ook nog wat? Of,
ja, heel veel mensen zitten erop te commenten natuurlijk met van, oh, dit is de miljardste. Verder doet dat. Dat was niet de relevante deel van de vraag, zeg maar.
Nee, nee.
Hij heeft wel de 113 issues, zie ik.
Ja, dat. Want mensen commenten op dat die miljardste repo heeft. Maar...
Ah, goed. GitHub is een Microsoft repo. Dus die miljard binnenkort, dan heb je gewoon weer een turnover naar nul.
Ja.
Kan niet lang meer duren.
En er zijn allemaal mensen die repo's toevoegen en zo. Mm-hmm. En die voegen... Want de readme is zeg maar een beetje kort.
Ja, de pull requests zijn best leuk.
Ja, er zit één ding in. En daar staat shit in. En er zitten allemaal translation requests in. En dus voeg Chinees, Hebreeuws, Oekraïens, Zweeds, al dat soort dingen tussen. Herschrijf het in Rust. Nou, echt gewoon, het is helemaal niks. Maar...
Ja, waarom in Rust? Doe het in COBOL.
Er zijn 113 issues aangemaakt met... Weet ik veel wat allemaal.
Ja, net zoals de C Hello World van GNU. Dat is ook, ik weet niet hoeveel, nou gigabyte nog net niet, maar een enorm opgeblazen project om er alles in te stoppen wat je kan stoppen in die GNU toolchain. En uiteindelijk komt er toch alleen maar Hello World uit.
Volgens mij is dat een Java standaard, toch? Dat je 6 gig kwijt bent om Hello World te schrijven. Ik heb het ooit moeten doen op school. Dat was echt een bestand.
Ik ben pas Java gaan doen sinds we van die gebogen monitoren hebben, zodat die functienamen op één regel passen.
Ja, en de errormeldingen. Zo. Precies.
Alright. Nou, het is de moeite waard om hem even te lezen, die Git.
Ja, als je gewoon weer zeg maar een uurtje werktijd wil verpesten, perfecte plek.
Ja. Ja, je zit in GitHub, dus je kan gewoon tegen je baas zeggen, ik ben toch aan het werk, jongens.
Ja, ja. Ja, precies.
Dat is wel cool, moet je in de GitHub-app doen. Dan kun je gewoon zeggen, ja, moet je kijken hoe lang ik GitHub.
Ja, oh ja, doet de GitHub-app, dat is natuurlijk van Microsoft. Houdt hij dus ook bij per seconde wat je doet en hoe vaak je klikt en of je wel hard genoeg werkt?
Nou, dat meldt hij niet, maar dat doet hij wel.
Onbegrijpelijk.
Nee, maar dat moet wel, want dat kun je dan integreren met Recall. Maar het voordeel is... goede ideeën heb ik altijd. Ja, nee, maar het voordeel is, zeg maar, dat als je dat dan zeg maar in GitHub doet... dan kun je ook gewoon, als je pull requests en issues in deze repo aanmaakt... dan krijg je ook van die groene vinkjes alsof je hard bezig bent geweest.
Ja,
ja, en je kan een t-shirt winnen als het in Hacktober is. Hey.
Oh, kijk.
Nou, ja, zelfs ik heb t-shirts binnengehaald. Dus je hoeft er niet eens voor te kunnen programmeren.
Ja, maar ja, zo heb ik t-shirts van de overheid dat ik ze gehackt heb. Daarvoor hoef je niet eens te kunnen hacken. Dus ja,
nou, precies.
De lat ligt af en toe een beetje laag. En die kun je zelf ook nog verlagen. Maar ja, zeg maar, je kunt er rustig een kwartiertje aan verspillen of zo.
Toch wel?
Ja, denk het wel.
Oké. Wij kunnen ook korter, zie ik hier. Want er is een podcast, die praat je in 5 minuten even bij.
Ja, ik zat er vandaag te luisteren.
12 minuten alleen, ja, maar ik weet niet hoe dat komt.
Ja, vandaag kwam de Surfshort podcast langs. Ik denk, nou leuk, laat ik eens luisteren. En die begint dus met, dit is een podcast waarin we je in 5 minuten bijpraten. Ik denk, nou leuk. En dan vervolgens duurt dat ding 12 minuten. Ja, dat kan ik in mijn hoofd, gaat dat helemaal mis.
Jeroen?
Ja?
Jeroen?
Ja?
Welke AI hebben ze dat in laten spreken? Want de about van de Surfshort is... elke maand praat hij in 15 minuten bij... over de technologische ontwikkelingen, onderwijs en onderzoek.
Zou ik die 10 dan niet gehoord hebben?
Oh, dan zijn ze gewoon snel. 12 minuten is dan best vlot.
Dan missen we er weer 3.
Er zijn er nog steeds 3 minuten missen. Dus voor mij is het nog steeds een probleem.
Ja, daarom. Het is altijd mis.
Niet opgelost.
Ja, dan zet je hem wat sneller of langzamer. Maar ik wilde niet per se zeggen dat jij een slecht gehoor had. Ik dacht gewoon dat zij gewoon niet slecht gehoord hebben.
Weet je, ik ben de resident boomer hier. Dat weet ik. Ik ben boven de 60. Ja, mijn gehoor... Sorry, wat zei je?
Ja, precies. Nou, daarom heb ik ook zo'n heel groot gehoorapparaat op nu.
Ja, dit, hè? Ja. Het werkt heel goed, ja.
Ik heb hem ook al jaren, hoor, trouwens. Dus dat werkt goed. Die kun je namelijk lekker aanzetten als je goede muziek hebt.
Jeroen, ik heb hem even gestart net ja? in mijn oren. En jij hebt gewoon niet goed geluisterd.
Ah, oké. Okay. Nou, my bad.
Probleem opgelost.
Ja, weet je wel.
Probleem opgelost. Klaar.
Ja. Maar dat is nog steeds zo. Dus 12 minuten duurt, terwijl ze 15 reserveren. Ja?
Ja, dus er is 3 minuten door je neus geboord. Ja, dat wil je zeggen.
Precies.
Ja. 1 minuut en 8 seconden.
Je hebt betaald voor 15 minuten en je hebt er 12 gekregen.
Ja, ik zou ze in gebreken stellen. Wat is dat nou?
Ja. Ik zou echt een hele boze brief sturen met al mijn onderwijs. Ik ben opgegaan en 3 minuten te weinig.
Ja. Ja. En terwijl het was wel een leuk verhaal. Het ging over certificaten. Dus,
als we er nu al 3 minuten over hebben gepraat, dan is het
weer goed, hè?
Ja, precies.
Maar wacht even. Dan kunnen wij dit stukje gebruiken om hun shit te fixen. En dan moeten ze eigenlijk ons weer betalen. Omdat wij nu voor hun...
In Audacity prikken ze dat er gewoon achter.
Hadden we net balans. En dan Marcel komt dan weer en maakt het dan weer ingewikkeld, hè?
Ja, maar het is nooit logisch. Het is nooit simpel. Tenminste, niet in mijn hoofd. Maar dat kan ook aan mij liggen, gewoon. Het gaat echt alle kanten op.
Goed.
Ze praten hier dus bij over certificaten?
In dit geval wel. Ze praten hier ergens over bij. In dit geval ging het over certificaten. En het was gewoon uitleg wat zijn certificaten aan mensen die niks van ICT weten. Nou, dat is gewoon... En dat hadden ze leuk gedaan.
Het is een beetje net als NOS op 3.
Net zoiets als ik zal je leren, maar dan in 15 minuten.
Oh, dus ook dat kan korter.
Ja. Mag ik dan even? Want ik heb een nieuw product.
Iets met certificaten.
Oh. Ja. Veilige computercertificaten, zeg maar. En dat zit allemaal in de categorie. Jullie kennen wel het concept groene certificaten natuurlijk. Hè? Dat je een certificaat koopt dat je groene stroom hebt. Of CO2-afkoopcertificaat. Ja. Dat je bomen geplant worden als je gaat vliegen, terwijl daar heel veel kerosine wordt verstookt en zo. Ja. Ja. Of dat geïnstitutionaliseerde zoals Tesla, die allemaal geld krijgt omdat ze elektrische auto's maken, zodat autobouwers die certificaten kunnen kopen, zodat die vieze auto's kunnen maken, maar dan toch schone auto's hebben gebouwd en zo. Mm-hmm. Van al dat soort dingen, ja. En iedereen maar zeggen, ja, ik rij elektrisch. Nee, in jouw Tesla rij jij bijna 100% hele stinkende Amerikaanse diesel, maar jouw auto is gebruikt als aflaat.
Dat is compensatie, dus, precies.
Ja, dus je rijdt altijd een hele vieze Tesla, dat soort dingen. Nou, en dan zitten we met de computers en dan zitten we zo in die cyberbusiness en zo, en dan heb ik ook wel eens zoiets met van, ja, weet je, en je moet aan zoveel eisen voldoen en zo tegenwoordig om je computers veilig te houden, en dan worden ze gehackt en zo. Dus wat ik ga doen is, ik heb mij geregeld, die komt in de kast achter mij, die prop ik vol met Raspberry Pis, en dan kun je een certificaat kopen dat er een hele veilige computer is, en die kun je dan op jouw computer plakken, dan is die heel veilig, en dan in ruil daarvoor zorg ik dat hier een computer draait die gewoon de hele dag updates staat te doen, volledig veilig is, en ja, wil je dan een VM'tje? Dat kan ook. Die zijn goedkoper. Maar wil je een computer die niet aan het internet hangt, waar ik dus met een USB-stick naartoe moet om de updates erop te installeren? Dat is voor je OT-omgeving en zo.
De AirCap-certificering. Ja.
Ja, maar dat kost dan wel 500 keer meer.
Ja, natuurlijk.
Maar in het kader van groene certificaten en elektrische auto-business en zo, ga ik dus veilige computercertificaten verkopen. Dus dan kun jij gewoon gecertificeerd in je compliance laten zien dat jij een veilige computer hebt, want je hebt ervoor betaald.
Ja, goed, want net zoals het heeft dus geen ruk invloed op wat zij doen op hun computer. Maar hun geweten is gesust, want ze hebben een certificaat van jou gekregen en hebben ze voor betaald, omdat jij wel goede dingen doet.
Ja, net het principe van.
Ja, en dan zijn hier eigenlijk die computers hier zijn dan heel onveilig en die kunnen elk moment gehackt worden. Maar ja, see me care. Dus zeg maar, ik ben dan een soort van, de geit die je kunt slachten eigenlijk, zeg maar. Maar dan niet echt, maar gewoon digitaal, virtueel. Dus binnenkort op geitofferen.nl kun je digitale computercertificaatjes...
Op geitofferen.nl?
Ik ga nu site registreren. Ik doe Geithub, denk ik. Dan.
Geithub.
Ja, Geithub. Leuk.
Ja. Die heb ik, de domeinnaam heb ik nog niet, maar regelen we binnenkort wel. Maar ja, je kunt dus binnenkort veilige computercertificaten, kun je een certificaatje kopen. Is jouw computer veilig? Dat doe je samen met een groen certificaatje. Dan heb je ook nog groene stroom. En dan is de wereld weer helemaal goed en ben je tering goed bezig.
Ja, ja. Nou, lekker.
Op deze afdeling tevreden, want je hebt alle certificaatjes. Ja. Alles is veilig.
Ja.
En ja, je kunt gewoon weer verder doen met dingen niet goed doen waar ik dan over kan renten. Nou, iedereen blij.
Win-win.
Ik ben teleurgesteld.
Oh?
Oh, dat vind ik dan wel, ja, wel jammer.
Ja.
We hebben al 30 seconden het hier geleden over gehad over een domein. En Anne-Jan heeft hem nog niet geregistreerd.
Oh, ja, dat is wel wat langer.
Ja, die had daar vandaag andere dingen. Dus dat duurt iets langer.
Ja.
Dus Geithub wordt ergens vanavond waarschijnlijk wel...
Ja. Ik ben wel blij dat ik een aflaatje kan kopen. Want ik doe ook nog eens iets wat niet zo heel goed is voor het milieu. En dan rij ik een beetje te hard, soms.
Ja, maar als je het met groene benzine, dan is het weer goed, hè?
Oh ja, dat moet ik dan even... Maar,
nee, dat.
Ja, of je sponsort je buurman die een Tesla rijdt of zo?
Nee.
Nee, dit is...
Ik weet niet iemand sponsoren die een Tesla rijdt.
Dit heeft een heel laag cybergehalte, maar ik werd hier even een rent, hoor. Want er was een mooie NRC-artikel over verkeersboetes.
Ja.
En die hebben wat geanalyseerd en die hebben geluid. Er is een onderzoek geweest van de Raad van State. Die zeggen ook van, jongens, de verkeersboetes in Nederland zijn 112% te hoog. Dus meer dan 2 keer zo hoog als wat nodig is. Want de verkeersboete is om je een strafje te geven proportioneel ten opzichte van wat je gedaan hebt. That's it.
We moeten altijd, toch? Proportioneel en subsidiair.
Ja.
Ja.
Nee, maar in dit geval is het al een aantal jaren is het alleen maar gaan stijgen. En nu is het dus zo van, de boetes zijn te hoog ten opzichte van wat je gedaan hebt. Maar als we dat dus weer terug willen brengen en het advies volgen van onder andere de Raad van State, dan en weer naar 100%, hè, dus dat je betaalt wat naar gelang dat wat je verdient, zal ik maar zeggen, dan wat je als straf verdient, dan scheelt dat, dan kost dat, zo zien ze dat, dat kost ze dan 300 miljoen. Nee. Je trekt nu 300 miljoen te veel uit de bevolking.
Ja.
Maar nee, zo zien zij het niet. Zij zien het zo van, ja, nee, maar als we dit systeem aanpassen, dan is er een keer 300 miljoen weg. Dus dit vind ik echt zo volledig van de pot gerukt.
Nou, het is om meerdere redenen is dit slecht. Want zeg maar, een straf is alleen maar een straf als het ook echt pijn doet.
Ja.
Daarom is voor sommige mensen, zeg maar, is een werkstraf beter dan de gevangenisstraf. Want ja, dat is gewoon de hele dag achterover zitten en hopen dat je tv kan kijken, doen ze thuis ook. Dus het leven verandert daar niet door en de werkstraf wel. Ja. En daar hoop je dingen mee te bereiken. En hetzelfde is met, als zeg maar een beetje serieus iemand in een veel te dure auto, zeg maar je standaard Range Rover Sport of zo, of dat soort dingen.
Een Tesla.
Dure Audi. Ja. Nee, Tesla is niet, want die krijgen ze van de baas. En dat gaat van het salaris af, dus dat is kut. Maar gewoon een te dure zelfgekochte Audi. Allemaal van dat soort dingen, hoor Jos. Ja, als je die mensen een boete geeft, ja, dat is jammer. Dat wordt dan gewoon, weet niet, een minder duur wijntje bij het restaurant, bij die ene lunch. En daar houdt het wel mee op, zeg maar.
Ja, precies.
Ja, inkomensafhankelijke boetes, hè? Dat,
zoals
ja, dat, want voor sommige mensen is het gewoon echt gewoon een maand niet meer eten.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ken ook iemand die zijn auto altijd gewoon overal parkeert. Zet hem gewoon voor het hotel, ook al staat daar een bordje, u mag hier niet parkeren. Hij zegt, ja, dan krijg ik een boete, maar ja.
Boeien.
Hoe lang kennen we elkaar al? Ja, zeg maar, het parkeerboetes kost echt geen reet. Dus lekker boeien.
Ja.
En in Nederland is dat nog wel een beetje veel. Maar zeg maar, Berlijn is echt gewoon...
Nou, YOLO. Is een parkeerboete niet goedkoper dan gewoon 2 uurtjes staan in Amsterdam? Kun je niet beter gewoon een boete krijgen?
Bijna.
Ja.
Op heel veel plekken kost een parkeergarage meer, inderdaad, dan je auto dus gewoon parkeren. Dan krijg je een boete, maar dat is maar 1 keer. En dan krijg je inderdaad de volgende dag krijg je de rekening. Maar als die auto daar 3 dagen staat, krijg je natuurlijk maar 1 boete. En dan kan het best nog wel eens goedkoper uitkomen dan de parkeergarage.
Niet altijd, maar regelmatig wel. Maar zeg maar, we hebben in Nederland geen inkomensafhankelijke boetes. Nou hebben we dat wel, maar dat is alleen als je naar de rechter gaat.
Okay. Als het voorkomt, ja.
Als je het laat voorkomen, als je in bezwaar gaat en daarna in beroep gaat met de boete is te hoog en het is niet eerlijk en dat soort dingen, dan kan het zijn dat de rechter de boete matigt. Ligt ook aan de omstandigheden, al dat soort dingen. Ja. Dat gaat in bezwaar nooit gebeuren, hè, zeg maar. Dat we dat als Nederlands, dat de Nederlandse overheid dat op een nuttige manier efficiënt zou kunnen doen, zonder dat je naar de rechter moet en dat daar echt gewoon vele uren van iedereen aan de overheid aan verspild moeten worden, omdat er niemand op een bepaald niveau nuttig mag nadenken of mag lezen überhaupt, zeg maar. Ja, dat is wel vervelend. Maar als je dan bij de rechter komt, dan kan de rechter dat wel doen. Alleen, dat betekent dat al die mensen dus eigenlijk naar de rechter moeten.
Ja.
Omdat, ja, onze boetes gewoon veel te duur zijn, niet inkomensafhankelijk en dus oneerlijk.
Ja.
Ja, maar die boetes worden dan dus effectief nog weer 1000% duurder, omdat zodra de rechter 3 minuten een papiertje vasthoudt, kost het alweer dicht.
Ja, dat kost de maatschappij, maar dan niet noodzakelijkerwijs degene die is aangeklaagd.
Dat is waarom degene, het hele gebeuren wordt dus nog weer 1000% duurder.
Ja. Ja.
Als het allemaal moeilijk via de rechter gezamen.
Ja. Ik ben wel eens naar een rechter gegaan, omdat ik vond dat het op 0,01 seconde hing. Zeg maar. Want ja, zo'n idioot ben ik wel. En nou ja, zeg maar, je kunt een beetje geluk hebben dat de rechter ook technisch dingen snapt, of niet. Ja, maar het scheelde wel de helft van de boete.
Het is wel grappig dat je dan over te hard rijden en dat je het gaat hebben over een race condition. Trouwens, ik ben wel iemand die altijd in bezwaar gaat, beroep gaat, tot het gaatje. Omdat ik gewoon niet vind dat dit een verdienmodel moet worden.
Nee, dat hè?
Dus, weet je, als je mij een dikke vette boete wil geven, nou, ga daar alsjeblieft even voor werken dan ook.
Nou ja, het doel is toch om gedrag te veranderen. En
ja,
als
maar dat verander je er niet mee. Wil je gedrag veranderen, doe je door gewoon gerichte handhaven.
Nou,
dingen die een snelweg
gedrag veranderen, doe je wel. Want mensen gaan wel minder of sneller, snel rijden.
Nee. Gedrag veranderen bij Marcel bijvoorbeeld. Je moet dit echt op de persoon toespitsen.
Okay, fair
dus bij Marcel ben ik dan meer richting de fysieke lijfstraffen en ja, zeg maar 1800 oplossingen.
Oh, nou, misschien vind je dat leuk. 2 slagen dus en zo per kilometer te hard. Ja.
Nee, maar dan verander je. Kijk. Mijn gedrag verander je door me dingen te laten begrijpen. En als jij mij kan uitleggen waarom 103 km per uur midden in de nacht op een 5-baans autosnelweg een terechte boete is met dit bedrag eraan, dan zeg ik ja, oké, nou, dan heb je het me goed uitgelegd en dat begrijp ik nu. Maar ik denk niet dat er een sterveling op deze planeet loopt die mij kan uitleggen dat dit een goed idee is om voor te gaan bekeuren en ook nog proportioneel. Dus ja, hou even op dan met me.
Ja.
Ik mag ook even rente, toch?
Ja, af en toe. Echt rust.
He, dus en
te horen.
Wat zou je dan doen? Zouden we het systeem van Finland willen?
Maar als dus ik met 80 langs een school rijd, ja, dan moet je me gewoon €2000 boete geven. Want dan ben je niet goed bij je hoofd als je dat
gewoon
doet.
Gewoon rijbewijs afpakken.
Nou, dat. Of zoiets.
Voor met 80 langs een school rijden, dan moeten we geen boete van geven.
Nee, nou, dat soort dingen. Weet je. En dat kun je ook uitleggen.
En een weekje klaar overen.
Ja,
inderdaad.
Bij diezelfde school, waar je hoopt dat de buurman
ook met iemand anders ook 80 rijdt, en dat je dan net langs staat.
Ja, hoppakee. Ja.
Afgeleerd.
Nee, maar, wat ik bedoel,
dan gaat iemand wel waarschijnlijk even nadenken van, dat is inderdaad niet goed.
Nee, wat ik bedoel is natuurlijk dat het gedrag ook wel fout moet zijn. En ik met midden in de nacht op een autosnelweg, die 2 of 3 kilometer.
Je hebt natuurlijk daar een heleboel factoren in. Hè? Het moet makkelijk zijn om het, zeg maar, specifiek. En dan zou je dus de camera 's nachts uit moeten zetten. Dat is technisch, denk ik, op zich nog wel te doen.
Ja, dat
maar
is prima
dan heb je natuurlijk
doen,
ook nog die ene gek die dan 160 rijdt of 180. En,
nou, je kan toch de drempel iets verhogen 's nachts? Gewoon zeggen van, nou, 130, prima.
Ja. Nou ja, hoeveel van die camera's zijn er al volledig digitaal? Zitten er nog bij met oude filmpjes erin? Ik weet ook niet hoe.
Er zijn geen camera's met filmpjes meer, want dan moet je mensen naartoe sturen en die zijn duur.
Ik denk ook dat je het context afhankelijk zou kunnen maken. Dat je iemand met 102 voorbij ziet rijden en denkt, ja, hup, boete.
Marcel,
er zijn ook mensen die zitten met
AI in die camera's.
Ja, goed idee. Je hebt ook mensen die rijden met hun poten op het stuur, een joint in hun bek, achterste voren, bellend. Die rijden 89.
Ja.
En waar die krijgen geen boete.
Ja. Waar heb je mij nou weer zien rijden?
Ja, dat was gisteren.
Ja. Je hebt gewoon de hele dag, de afgelopen uur gewoon alleen maar regelmatig aan mij te refereren.
Die AI-camera's bij Nieuwegein zijn helemaal niet van Rijkswaterstaat. Dat is het. Ja.
Okay. Ik moet in één keer denken nou aan AI in de camera. Want in Frankrijk heb je dus ook camera's die snelheid controleren. En de nieuwe generatie, daar zit wat AI in, die checkt op drie dingen. Die checkt rijd te hard, die checkt ben je aan het bellen en heb je je gordel om.
Ja.
Nou, er is een enorme nationale rel ontstaan, want dat zou kunnen betekenen dat je in theorie, als je al die drie dingen tegelijkertijd fout doet, een boete krijgt van drie keer zoveel is €540.
Au.
En waarop ik denk, ja, maar je doet die drie dingen dan toch fout, dan mag je toch ook gewoon die drie boetes krijgen.
En laten we eerlijk zijn, als iemand zonder gordel 160 rijdt.
Ja.
En dan de telefoon zit. Ja. Dan mag die van mij best wel een fikse boete krijgen.
Ja,
dan ben je wel echt gevaarlijk.
Ja, kun je wat van vinden? En vindt de politie ook? En laat ik nou even zeggen dat stel ik word door de politie aangehouden. Dat gebeurt me eigenlijk nooit. Want ik rij gewoon sneller dan zij.
Also.
Maar stel je wordt door de politie aangehouden.
Strikt hypothetisch.
Waar is Peter als je hem nodig hebt?
Ja. Je weet dat hij opgenomen wordt. Hè? Even...
Ze hebben zo'n helikopter die landen voor me en dan houden ze me aan met zo'n stoppolitie voor je vlieger en zo. Dat kan allemaal.
En denk erom, Peter kijkt hem terug.
Maar die hebben hier niet zoveel, dat scheelt. Stel, ik word aangehouden door de politie en ze hebben gezien dat ik als een Mogol rijd, te hard, rechts inhalend, over de dubbele doorgetrokken streep.
Ja.
Gewoon alsof ik een golfje met een petje heb, zeg maar. Gewoon
dat is een gedrag ongeveer, ja.
Ja. En dan hoef ik het verder ook niet uit te leggen. Jointje in mijn snuif, achterstevoren bellend.
Ja.
Dan gaat die politie me geen 15 boetes geven. Die geven me één boete en die geven me één EMG.
Nee, die geven dan maximaal 3 boetes. Soms 2 en soms 3 als je het heel bond maakt en een EMG inderdaad.
Nou, 3 is alleen maar als ik... Nee, Jeroen, zeg maar, het zijn ook mensen. Dus 3 is alleen maar op het moment dat ik een laarzen sta vol te pissen terwijl ik hem loop voor rot te schelden. Dan heb je 3 boetes en een EMG. Maar tot die tijd zijn het gewoon mensen.
Het lijkt dat jij een agent zijn laarzen vol pissen lijkt me wel een feestje trouwens. En over feestjes gesproken.
Tijd voor een feestje.
Wat een bruggetje.
Ja, mooi zo. Ik, oh, wat goed. Ja, nee, we moeten even door. Want anders moet ik weer zo hard rijden naar huis.
Hey, als jij nou gewoon eerst maar eens een keer een kaartje bij de automaat je kenteken invult, dan hebben we tenminste...
Ja, was een typfoutje agent. Okay.
Nou, feestjes.
Feestjes. Why?
Why?
Is ondertussen heel erg dichtbij. Nu nog 56 dagen. Dat gaat echt heel rap die kant op. En er moet nog zoveel gebeuren.
Maar het is ook heel dichtbij uitverkocht, heb ik begrepen.
Wanneer is het dan?
8 tot en met 12 augustus van dit jaar. Ongeveer 42 kilometer boven Amsterdam. Nee, ten noorden van Amsterdam. Ik hoor Koen nu al bulderen. Ja. Maar dat is nog 56 dagen. En nog minder dan 200 kaarten beschikbaar.
Zo.
Ja. Dus als jij je kaart
het verkoopt uit.
Het verkoopt uit.
Dit gaat uitverkocht zijn. Dat durf ik wel te voorspellen, ja.
Zeker.
Ik heb nog even gecheckt in mijn agenda, maar ik heb dan echt een... ik zit dan in Frankrijk met redenen, dus sorry.
Helaas.
Ja,
maar er is geen shuttlebus van het kampterrein naar Frankrijk.
Nee.
Maar mocht je... Die gaat tot Alkmaar en dan...
Ja. Mocht je denken, ik koop wel een kaartje aan de deur of zo... Ik denk niet dat dat hem gaat worden. Dus
Doe dat niet. Maar dat gaat hem sowieso niet worden. Je gaat geen kaartje aan de deur kopen.
Nee. Er is ook geen deur.
Dan kan je proberen om vanaf de parkeerplaats op je telefoon een kaartje te kopen, maar
waarschijnlijk maakt Moen weer een hele mooie toegangspoort, maar dan zonder deur.
Ja, over parkeren gesproken.
Mm-hmm.
Team parking.
Ja. Team parking.
Later gebruiken.
Inderdaad.
Als jij nou graag samen met Conmai, die van Chaos Post en zo, en met Dave van Tukkerlab dingen wil doen met de parking, het is een soort van puzzeltje om gewoon al die auto's op het weiland te krijgen.
Zo cool, man.
Als jij daarbij wil helpen, ga eventjes naar de wiki. wiki.y2025.org/teamparking. Daar staat alle contactinformatie die je nodig hebt. En dan maak jij het kamp mogelijk.
En dit gewoon uit nieuwsgierigheid, hè? Maar is daar ook een voorkeftruc?
Ja.
Dat maakt het parkeren en reorganiseren een stuk makkelijker.
Wij hebben namelijk Manduka. En Manduka heeft allemaal van dat soort leuke spullen. Die heeft hijsdingen en manitoes.
Dus het wordt driedimensionaal parkeren.
Ja, precies. Met auto's.
Heel voorzichtig. Er zijn genoeg voorzichtig stapelt
om driedimensionaal te parkeren. Ja, hoor.
Ik zou alleen al Team Parking willen gaan helpen om te regelen dat alle Tesla's de onderste laag worden van de parkeerplaats.
Ja. Nee, het is net Tetris. Als je ze allemaal op een rij zet, dan verdwijnen ze.
Dat zou ook wel heel goed zijn.
Precies, ja. knippen weg.
Ja. Boink, ja. Maar als je ze stapelt, dan moet je er wel even zo'n verhuisdoek tussen leggen. Dan krassen ze niet.
Oh ja, tegen het krassen.
Ja. Niet eens.
En niet op de eject drukken van de koffer.
Oh ja, en sorry, geen vlag met een swastika erop. Hè. Dat vinden ze niet leuk.
Nee, maar wacht even. Dat gestylede teetje is nu toch eigenlijk het nieuwe swastika. Dat is gewoon al een beetje algemeen.
Er is een, nu we het dan over de swastika hebben. Er is op dit moment serieus in Frankrijk een rechtszaak gestart van een groep eigenaren van Tesla's. Die zeggen van ja, onze auto is minder waard geworden. En het rijplezier is afgenomen door het rare gedrag van Elon Musk.
Wauw.
Als ze een kans hebben, weet ik niet. Want ik ken de wet daar helemaal niet zo goed. Maar ik vond het wel komisch.
Ja, maar ze hebben gelijk. Het gaat ook niet om mensen die in die bakken rijden. Ja, je hebt wel zelf die keus gemaakt om dat ding te kopen. Maar oké, vooruit.
Er was niks mis met dat ding.
Er zijn heel veel mensen die hebben gekocht voordat Musk helemaal... Maar dat het een heel eng kereltje is met hele enge ideeën. En ja, dat zijn brand daar eigenlijk voor staat. Ja, ik ben nog steeds verbaasd dat die X, die nu Twitter is, dat die geen hoekjes hebt aan de uiteinden, zeg maar. Oh, want het is echt een heel eng mannetje.
Mm-hmm. Ja, maar dat was die al heel lang. Hè? Ik bedoel, als je die man erg nauw volgt, dan kon je natuurlijk een jaar of 6-7 geleden ook al zien dat er al een paar rare kantjes aan zaten, om het even zacht uit te
krijgen. Ja, hij heeft wat storingen gehad, zeg maar, in de bovenkamer.
Hij is natuurlijk wel flink in de overdrijf gegaan de laatste paar jaar. Hij
heeft nu toch gewoon letterlijk geroepen, ik word de volgende president. Dat heeft hij vrij letterlijk geroepen, geloof ik. En dan won een interview. Snap,
want hij komt uit Afrika, dus hij mag helemaal niet.
Nee. Via Y en via Team Parking. En ik zei daarbij Dave van Tuckerlab.
Ja.
Ik kreeg vandaag een mailtje van Dave.
Oh,
leuk.
En dan blijven we wel even bij de feestjes. Dan blijven we even bij de leuke dingen. Dave die stuurde mij een mailtje dat 13 september is er weer een hackfest.
Ook leuk.
Ja.
Ook leuk. Is wel helemaal in Tuckerlab, hè?
Dat is in Tuckerland. Niet bij Tuckerlab zelf. Ik ga even heel gauw spieken of de locatie er ook bij stond. Dat doen we natuurlijk gewoon live tijdens de uitzending. Want voorbereiden is...
Dat is voor amateurs.
The location isn't confirmed yet. I hope to get this soon, but it will be in Enschede. Dus,
Grootsfabriek, denk ik.
Even op de IRC zegt Jolanda, 80 maakt de buurt weer prachtig. Nou, nee, ik snap het niet zo goed. Bedoelt ze dan 80 km per uur in een woonwijk is fijn? Of bedoelt ze mensen van 80 maken de buurt weer prachtig? Dus dan moet nog 20 jaar wachten.
Want die rijden niet.
Ik haal het er niet meteen uit die...
Ik vind hem wel leuk, trouwens. Ik vind hem wel leuk.
Aan het tijdstempeltje te zien ging dat inderdaad over het met 80 langs de school.
Als 80-jarige, denk ik.
Nou ja, de buurt wordt er een beetje rood van, zeg maar. En wat ingewanden hier.
Kom. Die mensen kunnen toch allemaal hartstikke goed rijden, vinden ze zelf. Ja, meestal wel.
Maar kinderen die kijken niet links of rechts altijd. Dus,
nee, dat klopt.
Hey, we hebben nog een feestje tip.
Nog één?
Van onze kuts.
Die posten vlak voor de uitzending op onze IRC van... Hey, wist je dat voor de NLUG herfstconferentie op 20 november?
Ja.
Dat de CFP open is.
Dan kan ik niet, dan moet ik stemmen.
Nee, dat is 29 oktober. Dat is helemaal geen 20 november.
Een beetje te rekenen, ik denk maar...
Nee, dan zitten we nog vol in de... Zo, zullen we gaan formeren, die periode?
Oh,
dat is aan het hertellen.
Ja, tellen gaat meestal wel efficiënt. Nee, dit is tijdens ze zullen we formeren. En dat duurt ongeveer tot na de voorjaarsconferentie van de NLU, denk ik. Dus je kunt twee formerings- en NLU-conferenties
doen. Maar als mensen een leuk idee hebben voor een lezing op de NLU-conferentie, dan is dus de Call for Papers geopend op https://scfp.nlug.nl. cfp.nlug.nl.
Nou, yes. Misschien gaan we eens naar kijken.
Tot nu toe, ik vind altijd dat er hele leuke lezingen zijn.
Moet het in Nederland zijn voordat je een event mag pitchen?
Nee hoor.
Nee.
Nee.
Ja, het is een eindje fietsen. Ja, voor mij niet. Voor de rest van jullie wel. In Berlijn.
Ga je nou serieus de Nextcloud-conference zitten? Ja, zeg. Jij zit op de marketingafdeling van Nextcloud of zo.
Nou, technisch niet. Maar kijk hoor. De CFP is ook open. Dus als jullie tussen een hoop privacy-nerds willen zitten, zeg maar. En Berlijn bezoeken.
Ja, Berlijn is een fantastische
stad.
Heb jij
het over 27 en 28 september?
Sir, yes sir. Ja, 27 en 28 september in Berlijn, ja. Het wordt bij Boom, dat zit in Neukölln. Dat is een interessante buurt. Hoewel een stukje waar het zit aan het water zijn. Maar dat is best wel een heel leuk gebied waar het zit.
Ja. Is dat hetzelfde gebouw waar jullie vaker hebben gezeten, of is het nieuw?
Nee, jammer genoeg niet. Die venue van vorige keer die heeft dus max 150 mensen. Daar zaten vorige keer echt compleet aan de tax.
Okay.
Nu hebben we dus een grotere plek gevonden.
Ja.
Maar hier kunnen maar 200 mensen in.
Ja.
En gezien het feit dat onze laatste Enterprise Day had, geloof ik, bijna 500. Dus ik denk dat als je zeg maar erbij wil zijn, moet je best wel vroeg registreren, want... Ja, dat
Is natuurlijk in Berlijn een heel mooi ding. Een hele grote venue. Er kunnen heel veel mensen naartoe. Hoe heet dat ook alweer? Het is ooit een tijd gebruikt als vliegveld.
Oh, je bedoelt Tempelhof.
Tempelhof.
Ja, ja,
ja, jammer dat er natuurlijk geïnspireerd is en gebouwd in 1933. Maar, ja. En maar dat er een heleboel dingen aan de design mis zijn. Maar
het is erg groot. Nee, maar er zijn wel grotere venues in Berlijn. Alleen... Ja, onze uitdaging was een beetje, we willen iets... Nou ja, het moet ook nog een beetje betaalbaar zijn, want je gaat echt... Het is echt een beetje raar. Er zit echt een soort threshold bij iets van 200 mensen.
Uh-huh.
Als je van 200 naar 300 gaat, dan gaat de kosten van de venue gaat van 20.000 naar een ton.
Zo.
Het is echt, wat echt een enorme jump in. En ja, dat was voor ons... We wisten, als er dan 220 mensen komen, dan denk je ja. Hè? Ja. Vorig jaar, toen we dit dus aan boeken waren, toen dachten we van ja... Hey, ik bedoel, als het groeit van 150 naar 200, dan zijn wij al blij.
Ja.
Alleen, nou ja, sinds begin februari zijn er bepaalde geopolitieke ontwikkelingen, waardoor de interesse in Nextcloud een klein beetje is toegenomen.
O, ja, joh.
Waardoor ik me dus nu een beetje zorgen maak of de 200 wel genoeg gaat zijn. Maar ja, zeker.
Wordt het ook gelivestreamd?
Ja, dat doen we elk jaar. Ja, we livestreamen. Ja, en we hebben een programma met. Heel anders dan de en leuk. Wij doen alleen drie soorten praatjes. We hebben keynotes. Dan proberen interessante mensen te hebben. Vorig jaar hadden we Max Schrems bijvoorbeeld.
En heb je ook nog een band in het voorprogramma?
Nee, maar als dit een aanbod is, zeg maar, dan neem ik het graag aan. Ik weet niet wat je speelt, saxofoon of zo.
Nee.
Nog niet.
Nog niet. Je hebt nog tot 27 september dan om dat te leren. Ja, dus
ja,
kijk er naar uit. Maar we hebben dus drie soorten praatjes daar. We hebben dus keynotes, dus een beetje proberen externe interessante mensen uit te nodigen. En dan hebben we lightning talks. Dat is echt 5 minuten. Dus echt, als je een korte attention span hebt, geen probleem. Je hebt het helemaal naar je zin, want elke 5 minuten komt er iemand die over iets heel anders praat. Want we hebben ook een hele brede reeks aan onderwerpen die, zeg maar, alles wat met privacy en open source te maken heeft, is eigenlijk welkom.
Dat is voor de TikTok-generatie.
Precies. Kijk, nou ja, dan zou het 1 minuut moeten zijn. Dat, zover zijn we dan nog niet, maar ja, nee, hou het wat kort.
Ook die moet je een beetje stretchen, hè? Ja. Die worden ook ouder.
Ja, dat is ook zo. Ja. En dan hebben we workshops voor, zeg maar, de mensen die ergens diep in willen duiken, zeg maar. Dus we doen niet, zeg maar, van die half uur of uur lange praatjes en zo, waar je helemaal van bij in slaap valt. Ik vind het gewoon leuk om heel veel verschillende dingen te horen. Maar goed, ik ben ook een beetje een ADHD-typetje. Dus ik draai altijd alles op double speed. Zo eentje ben ik er ook. Anyway.
Dat kan met deze show ook. Niet met die van vanmiddag. Dat ging wel
heel live. Ja, maar dat lukt niet met live. Dat is ook waarom ik eigenlijk bij conferenties vaak niet praatjes kijk en dan later de video's kijk.
Ja, maar dat doe ik ook. Op de conferenties ben ik gewoon daar gezellig met iedereen aan het kleppen. En toen ga ik echt niet naar een lezing zitten.
De hallway track. Dat is echt altijd het leukste aan events. En we hebben dus ook altijd hele lange pauzes bij onze events. We hadden in onze Enterprise Day hadden we ook 1,5 uur lunch break.
Ja.
En in Berlijn hier, dat gaan we ook zo doen. Met veel breaks en veel tijd om gewoon een beetje mensen te lullen en zo. Dat is gewoon leuk.
Oh, we krijgen een live breaking cyber update.
Ja, nou, breaking news. Dit keer is niet lek, maar het is gewoon stuk. Cloudflare is op dit moment stuk. En echt van alles van Cloudflare is op dit moment stuk. Dus als je denkt, mijn internet doet het niet. Ik probeer tijdens jullie saaie dingetjes toch even wat te kijken op internet. En het browser lukt niet zo goed. Ja, dat klopt. Aha. Nou blijf je met ons.
Blijf kijken.
Ja, daar, DNS is weer kapot.
Is dat weer DNS?
Ja,
de DNS. Nou, het is niet, er is meer stuk. Access, Warp, Durable Objects, Workers, Realtime.
Nee. Durable Objects, alleen de SQLite-backed Durable Objects. Hè? Only.
Ja. Stream, de Cloudflare Dashboard, AI Gateway, Autorack. En dat lijstje is net langer geworden dan het lijstje, zeg maar, 2 minuten daarvoor. Dus
gaat de goede kant op.
Ja.
We houden je op de hoogte van dit breaking news. Over enge dingen. Oh, ik heb een knopje voor enge dingen. Dat is leuk. Ja.
Oh, okay.
Laten we eens even. Oh, ik mis wel Peter op dit moment.
Oh ja.
Ja.
Ja, als je er niet tand doorheen praat.
Oh, die is eigenlijk ook wel eng. Ja. Oké. Okay. Nou. Telegram is eng. En Telegram met AI is nog veel enger.
Ja.
En Telegram met de FSB en in, dat is nog veel enger.
Ja, het is een beetje een raar berichtje waar ik over struikelde. Er is een artikel bij iStories. En die zeggen, the technical infrastructure that underpins Telegram is controlled by a man whose companies have collaborated with Russian intelligence services.
Denk, ja, maar nou, dat doet Telegram zelf toch ook?
Dat is best wel eng. Nou, ze zeggen van niet, hè? Ja. Ze zeggen van niet.
Nee, ik heb ook nog niet. Ooit, ik heb nog nooit een Russische intelligence guy horen zeggen. Ja. Hey, I am Russian intelligence.
Ja.
Dat heb ik nog nooit gehoord. Niet.
Hey, maar het is standaard, geloof het niet totdat het Kremlin het ontkent. Dus dat is best makkelijk. En verder,
ja.
De hele Russische shizzle, inclusief militairen en alles en weet ik veel wat nog meer, zitten allemaal op Telegram. Maar ook de Oekraïnse kant. Hoe de hel wordt dit niet gedraaid door, zeg maar, eigenlijk beide partijen? Want die hebben dan gewoon wel de intel. Dit kan niet anders, zeg maar, dan dat in zo'n dictatuur wat Rusland is, waar van alles geblokt wordt. YouTube wordt gelimiteerd tot 2 kilobyte per seconde of zo. Zodat het niet weg is, maar het gewoon niet meer doet. Allemaal van dat soort dingen. Echt, alles wordt stuk gemaakt, alles wordt gecensureerd. En Telegram kan gewoon blijven bestaan, inclusief allerlei dissidenten, meningen en Oekraïns teksten. Daar gaat er bij mij niet in.
Nee, dat.
Ik snap er ook een fluit van.
En volgens staat in het artikel van, ja, weet je, oké, Telegram heeft nog nooit officieel informatie aan vrijgegeven aan actoren.
Officieel,
die vroegen. Ja, officieel, nee. Maar ja, die kerel heeft dan nog wel meer bedrijven en één daarvan doet dan wel weer dingen voor de FSB. Hè. Dus het is eigenlijk een wassen neus artikel. Ik vond het apart.
Maar aan de andere kant, als daar nou informatie van Telegram. Ik stel die vraag ook steeds. Ik snap niet dat beide kanten dat Telegram gebruiken. En dat is natuurlijk ook sowieso al niet zo'n hele.
Ja.
Hè, standaard staat encryptie niet aan en zo. En
ja.
Ik kan me gewoon niet voorstellen dat daar, als dat lekt, dat moet dan toch ook wel op een zeker moment duidelijk worden en zijn.
Dat is het ook. Ja, maar dan schrijft de journalist het op en dan zeggen wij, ja, eigenlijk snappen we het niet en hoe moeten we dit geloven?
Nee, maar ik bedoel dan voor de overheid zelf. Ik bedoel, de Oekraïense overheid zou toch gewoon ook, als zij zeker wisten dat de Russen op Telegram makkelijk mee konden lezen, dan zouden ze toch gewoon nationwide Telegram blokkeren. Zo dom zijn ze ook niet. En dat moet met die Russen precies hetzelfde zijn.
Nee, je moet ze dan data gaan voeren die niet klopt. Maar dan subtiel, een beetje à la enigma-krakerij.
Ja.
Het zou zomaar kunnen zijn dat Oekraïners die Russen daar allerlei informatie op
vinden. Ja, precies.
Niet klopt, dat kan ik me zo voorstellen. Maar het kan
gewoon lekker counterintelligence.
Maar ik vind het volgende onderwerp vind ik eigenlijk veel leuker. Want zowel Ad als Wouter hadden hele leuke bijdragen erover in onze signalgroep.
Ja, maar dat zijn ook onze elektrische rijders, of niet?
Ja. Dus wie begint?
Ik heb nog een rokende benzine, maar ik wil wel een elektrische, ja.
Ja, ik ook. Maar
Oh, rent.
Het ging erover.
Nou, ik heb hem al in onze signal gezet, maar laat ik dan gewoon even maar doen. Wat is er nu gebeurd?
Ja.
Nou, we hebben die laadpassen, die elektrische laadpassen, daar hebben we het vaker over gehad. Die zijn UID-only. Die kan je met een Flipper Zero of met een of ander apparaat waar je nummertjes op in kunt tikken, kun je die zo op elke NFC-kaart kun je krijgen. Met je telefoon kun je dat zeg maar erop schrijven.
Dus je maakt een kopie van je tankpas. Begrijp ik het zo goed?
Het moeilijkste hiervan is dat je een kaartje moet hebben met of een UID van 4 of van 7. En voor die tankpas is het vaak een 7 bytes UID.
Ja, 7 of 8 bytes. Maar dat scheelt
10 cent bij Ali, zeg maar.
Ja,
ja, maar je moet dus die ene dubbel klikken. Dat is het ergste, dat is het moeilijkste van het hele verhaal.
Okay, het moeilijkste van het hele verhaal is dat je een leeg kaartje moet krijgen. Maar goed, oké, nou dat kunnen we. Want AliExpress, dat staat op een heleboel telefoons geïnstalleerd. Dus dat komt wel goed. En... Dat is het hele afrekensysteem. Er zit een theorie in dat je iets met de pincode kan. Al die elektrische laadpalen hebben geen pincode interface. Dus het is allemaal UID only. Ja. Jij presenteert die kaart en vanaf dat moment... of jij presenteert een kaartnummer en dan gaat het op dat kaartnummer.
Ja.
Soms controleert die paal of het wel een echt kaartnummer is. Soms ook niet. Dus kan je gewoon ook met 000 tanken. Dat is handig. Maar het blijkt nou, er was een nummer. En welk nummer dat was, weten we niet. Maar daar gaan we misschien ooit nog achter komen. Die was van de Rotterdamse taxicentrale RMC.
Ja.
Een vervoersbedrijf met heel veel elektrische auto's. Want die doen taxiën van kwetsbare ouders, leerlingen en zo. Ja. En ja, door aanbesteding moet het ook allemaal elektrisch zijn en zo. Nou, allemaal heel nuttig. En die chauffeurs moeten dat opladen. En die hebben zo'n laaddruppel naar NFC dingetje ervoor.
Ja.
Nou, en dat gaat via een afrekenbedrijf. En dat afrekenbedrijf stuurt elke maand gewoon de factuur en zegt... alsjeblieft. En stuurt de detail erbij die zeg maar alleen nerds als Ad... als ze zelf betalen gaan opzoeken, maar verder niemand.
Uh-huh.
Want ja, de druppel van de baas, de auto doet het, who cares?
Ja.
Zelfs met een tankpas. Wat is er nou gebeurd? Er is met dat ene nummer op heel veel meer plekken in Europa getankt. En niemand merkte dat op. En dat was niet één chauffeur, want er waren gewoon meerdere laadsessies tegelijk in meerdere landen.
Ja, dat ja.
Iemand heeft gewoon een druppel gekloond in 10.000.
Nou ja, zelfs 3 verschillende zijn er gekloond.
Ja, nou goed. En op een gegeven moment is RMC er naar gaan kijken, zeg maar, van het is een beetje duur. Dus die ging kijken en die zagen, oh, ze worden opgeladen in het buitenland. Hier klopt iets niet. Nou, en toen zijn ze beter gaan kijken. Sinds januari 2024 is de fraude gepleegd. Dus je komt er anderhalf jaar mee weg, zeg maar. En dat begon van 100 euro per dag naar 1000 euro per dag. Nou, er zitten best veel dagen in de maand, dus dat gaat best hard.
Ja.
Dus die zitten nu op een schade van 217.000 euro. En ik denk dat dit vanzelf nog wel meer doorloopt. Met zo van 41 laadsessies op één pas op één dag. Dat is een beetje veel. Nou zegt het... Nou zegt het afrekenbedrijf, ja, dit is de wereldwijde standaard. Het afrekenbedrijf, dat is best kut, dat heet Ecotap. Die wil je dus niet hebben. Het zijn onderdeel van een of ander Frans bedrijf, Le Grand. Beursgenoteerd, ook geen aandelen.
Absoluut niks dus. Kijken dus niet of het wel überhaupt in het land is. Kijken of er multiple sessies tegelijk zijn.
UID is valid, klaar.
Wouter, wat doe je?
Ja, een microfoon is stuk, Wouter.
Ja.
Die klipt en vervormt enorm.
Ja, die staat op 150% gain.
Maar er is dus geen enkele controle op wat jij kon doen. Maar... Het is niet zo dat ze zeggen, waarom biedt u een druppeltje aan... in plaats van het gebruikelijke pasje? Ja, ik ben een druppellader. Dat moet je toch checken?
Nee, dat kan niet, want ze kunnen alleen naar dat nummer kijken... want zo zit die fucking standaard in elkaar. Want een stel energiemensen hebben bij elkaar bedacht... dat dit de allerbeste standaard is sinds gesneden brood, zeg maar. Op het moment dat die mensen van E-Klok... een of andere standaard voor laden gingen bedenken... zijn ze hierop uitgekomen, denk ik.
Oh, het zijn de mensen van E-Klok.
Nee, maar allemaal van dit soort laadbedrijven... ja, die hebben allemaal hoog geld. Nou, dat was allemaal niet zo erg, want wij hebben hier vaker voor gewaarschuwd... en dat was niet erg, totdat, zeg maar...
Het wel erg
is. De elektrische auto's niet alleen meer van de baas waren. Hè? Eerst waren elektrische auto's alleen van de baas, kreeg je laadpas van de baas... en had niemand eigenlijk privé een elektrische auto, tenzij hij echt te veel geld had. Nou, dan ging je dat laden ook wel betalen. Dan hoeft hij niet van iemand anders die had. Het eerste is, wij, maar nu ook zeg maar RTL Nieuws en allerlei andere dingen... maken nu reclame dat dit kan. Nou, ja. Dat is handig. Zeg maar, want ik denk dat je nu wel een laadpas op Telegram tussen kan bestellen... bij je standaard nachtapotheker.
Het is gewoon een druppeltje. Ze bestellen hem voor een duppie bij de Ali. En ze verkopen hem voor een tientje aan jou. En dus je jaar gaat stinken of zo.
Of 100 euro.
Ja.
Goed, wat dus mogelijk zou kunnen zijn, is dat ik bij iemand die dus inderdaad zakelijk rijdt, zoals een taxichauffeur, één keer die kaart skim. Vervolgens koop ik een zak met 100 druppels bij Ali.
Ja.
En daar zet ik overal hetzelfde nummertje op. En die verkoop ik voor 150 euro aan al mijn vriendjes.
Ja,
ja, jij zegt vriendjes, maar nachtapothekers hebben een andere vriendselectiemethode.
Ja,
dat heeft gewoon klanten.
Maar, zeg maar, de eerste selector, hè, je moet rijk zijn en een goede baan hebben, die is verdwenen. We maken er reclame voor dat dit kan. Nou, er zijn ook privéauto's tegenwoordig. Je kunt tegenwoordig een elektrische auto kopen, zeg maar, voor een paar duizend euro rij je elektrisch. Nou, als je dan gratis benzine hebt, is ook handig. Dus de laadpas van de baasselector is ook aan het verdwijnen. En het is heel hard. Het is Europa-wide. Nou, dat is handig, want dan kun je het ook in Roemenië gebruiken. Dat is nog beter. Tot nu toe, als je gratis wilde tanken, dan moest je valse platen en allemaal van dat soort dingen. En vervelend. En dan werd je door de ANPR. Die handhaving is hier niet op, want je hebt gewoon je echte kentekenplaten. Er is niks te zien aan je auto dat die volledig volgetankt is met door andere betaalde elektronen. En heel veel laadpalen hebben geen camera erop staan.
Nee.
Dus er zijn allerlei redenen waarom, zeg maar, dit het nieuwe gratis tanken is. En als ze het systeem niet gaan verbeteren, en dan hebben wij zometeen in plaats van elke week FortiGate om af te kletsen en af te zeiken, hebben we gewoon laadpassen, want ja, dat wordt een nieuwe standaard. Dus,
nou, in plaats van, ik ben dan voor NN.
Ja.
Nou, FortiGate stopt toch wel een keertje met...
Nee. Nee.
Oké.
Je bent optimistisch, Buk.
Ja.
Ja.
Word ik weer van dingen beschuldigd, hè?
Ja. Ja.
Optimisme.
Ja.
Nee, als je wil dat dingen veranderen, dan moet je het zelf doen, blijkbaar. Zo dacht ook een groepje rondom de grens bij Duitsland. Ter Apel, om precies te zijn. Die zijn daar gaan staan met gele hesjes en van die vlammende salamis. En dan gingen ze zo.
Je bedoelt, die gingen daar staan met bruine overhemden, witte puntmutsen. En die gingen zoeken naar zwarten en bruinen in auto's. Die mensen bedoel je?
Ik weet niet of ze er daadwerkelijk zo uitzagen, maar dat was wel een beetje de strekking, ja.
Ja, dat was wel de strekking. Ze vonden het jammer dat ze
konden ze alleen niet vinden.
Nee, jammer dat ze geen buitenlands uitziende mensen tegen konden komen. Daarnaast, de Duitse politie had zoiets met: wat de fuck doen jullie hier in Duitsland? Optieven? Ja. De Duitse minister heeft ook gezegd: hou je burgers eventjes in het gareel, want dit is niet de bedoeling. Maar gelukkig had de Herman dat, zeg maar, in Drenthe er geen problemen mee. Dixitnu.nl heb ik niet zelf verzonnen.
Ja.
Hoe waarschijnlijk
is volledig debiel.
Hoe waarschijnlijk is het dat een deel van die lui misschien zelfs wel deel uitmaakte van diezelfde politie? Want ze hadden dus hesjes. Ze hadden van die MacLights met van die koos. Ze wisten wat ze aan het doen waren.
Heb ik ook.
Ja,
AliExpress, dubbelklikken bij je 7 UID.
Maar deze gasten wisten wel hoe ze veilig een auto moesten stoppen.
Dat wisten ze ook niet.
Dat was dus een van de problemen.
Ja, het was geen snelweg. Ze stonden gewoon op het is een 60 weg. Dus goed gedaan, jongens.
Ja, dan ben ik toch weer eens met 80. Maakt de wijk weer prachtig.
Ja.
Ja.
Nee, maar dit is toch debiel. En de volgende keer dat er een politieagent aan te controleren aan de grens, dan denkt iemand: hé, is een nazi, gast erop, ruitenwisser aan.
Dat is wel heel. Ik vind deze context: hé, is een nazi, gast erop. Dat vind ik wel een beetje. Ja. Maar ik snap je wat je bedoelt.
Dat is niet heel kies.
Ik snap wat je bedoelt.
Nee, maar. Dit is toch randdebiel dat we dit in de maatschappij toestaan. En dat gewoon onze mediavoorziening, want daar wil ik echt even over ranten, dat onze mediavoorziening het bezorgde burgers noemt. Het is gewoon een veroordeelde racist. Hij heeft dit soort dingen vaker gedaan. Hij heeft een aantal jaar geleden vrachtwagenchauffeurs aan de grens staan afpersen dat ze geld moesten geven voor boeren en anders mochten ze niet verder rijden. Dit is allemaal geen nieuws. Dit kan een beetje journalist kan dat in 2 dubbelklikjes googlen en anders laat hij door ChatGPT leiden.
Oh.
Ja, what the fuck is dit met, zeg maar, onze media, dat ze bezorgde burgers en activisten. Nee, het zijn gewoon nazi's. Optieven ermee. Duitsland heeft ze al uitgezet.
Maar ze moeten toch ook, ze zijn toch ook opgesloten, zou je zeggen, of niet? Ik bedoel, als jij de politie doet alsof je politie bent, dan ga je toch de cel in.
Dat is sowieso strafbaar. Dat weet ik wel zeker.
Ik kan mij niet voorstellen dat het niet is, inderdaad.
Wij gingen daar voor de cel in. Ik denk nu niet meer. En ik ga zo meteen bij de Waalbrug, bij Zaltbommel, denk ik, maar even een controle houden. Want ja, is ook iets trend met Brabant.
Nou ja, als er luxe auto's daar voorbij rijden, dan ga jij gewoon checken of ze te snel rijden. En als ze gewoon op het zicht zo, als ze te hard rijden, dan ga je ze gewoon een boete geven.
Ik denk dat ik ga checken of te langzaam rijden.
Nou, en de elektrische auto's willen kijken welke laadpassen ze bij zich hebben. En die ga ik allemaal scannen.
Even druppelcontrole.
Nee, dat is geen laadpas, dat is voor de ondergrondse container.
Ik ben er klaar voor, Buk.
Ja, een hele zak druppels.
Dus nee, ik ga mijn gele jas even aantrekken, dan ben ik zo naar Zaltbommel toe. Nee, maar het is toch randdebiel dat gewoon onze... Kijk, dat de politie af en toe dom is, oké, dat weten we al, zeg maar. Daar zitten ook niet per se altijd de meest hoogopgeleide en nadenkende mensen. En als je dan in Drenthe moet gaan werken, is ook niet vrijwillig. Ik snap het.
Nou, misschien zijn ze er geboren.
Ja, dat zou ook nog kunnen, natuurlijk.
Ja, maar hooibalen in de fik steken op een snelweg mag toch ook?
Ja, nee, dat mag als best.
Nee, dat mag niet, nee. Dat is heel gek misschien, maar ik geloof toch niet dat dat mag.
Nee, op sommige manieren mag het wel, zeg maar. Een hooibaal op de snelweg in de fik steken vind ik... goed, een beetje frowned upon. Daar kunnen we het nog over hebben. Asbest? Nee, dat is gewoon echt... tering, maar ook met je milieudelict gaat zelf oplikken. We hebben dan zo wat hoeders van de samenleving die dit, zeg maar, ergens op 100, ja, weet ik veel, op 100 podium staan, zeg maar, als goede journalisten en wat is het beste nieuws? En die schrijven allemaal dit soort debiele onzin, zeg maar, voor de echte informatie. Wie zijn dit, wat hebben ze gedaan en dat soort dingen. Moet je naar fucking Twitter!
Nou,
zeg
kijk,
maar.
De rare ziel 20 vriendjes optrommelt en dat soort dingen doet, is één, kwalijk maar één. Dat vervolgens onze minister van Justitie het niet uit zijn strot kan krijgen om dat te veroordelen, maar zegt, ja, dit zijn bezorgde burgers. En daar kan ik dan weer niet over uit. Waar is het fatsoen in de politiek gebleven?
Ja, maar niet alleen fatsoen, als jij de minister van Justitie bent, ja, dan moet jij toch mensen die de wet overtreden veroordelen. Dan moet jij toch zeggen, hey
de baas
politie,
van het OM.
Dus mag niet, daarvoor fout en we gaan ze oppakken.
Nou, misschien, maar kijk, als die mensen niet zeggen, ik ben van de politie, dan hebben ze daar letterlijk niks strafbaars gedaan. Maar ja, als je auto's zomaar van de weg naar de kant geleidt, dat vind ik al kwalijk genoeg.
Je op deze manier gedragen op een weg waar auto's rijden, is toch volgens mij gewoon artikel 5.
Ja, dus volgens mij hadden wij een gevaar gemaakt.
Ja.
Ja, precies.
Ja, we hadden volgens mij in onze signal hadden we al een beetje geroepen van... nou, hier zijn wel wat feitjes.
Ja, ik wou zeggen, dat is nogal een...
Ja.
En daarnaast, we hoeven toch geen discussie te gaan hebben hierover... je gedragen als een nazi is niet echt wettelijk.
Nee, maar je mag er wel op renten natuurlijk. Dat is dan wel weer leuk.
Ja. Goed, je moet ook een beetje medelijden met de politie houden. Zeg maar, daklozen die buiten slapen, dat mag ook niet. Dus die moet je een boete geven en dat soort dingen. Ik bedoel, die hebben ook gewoon echt werk te doen. Fuck dit.
Ja,
juist.
Ja.
Peter, dit gaat niet over alle politieagenten. Maar je hebt een paar collega's, die lijken me best wel randdebiel. Het verhaal was echt kut.
Ja. Ja, ik denk dat Peter...
Op de chat wordt nog even doorgesproken ook over de laadpalen dingen. En dan zegt iemand terecht van... Hey, maar er wordt toch een ID van die auto doorgestuurd?
Ja, daar hadden wij ook al wat op bedacht.
Precies. Twee dingen. VIN is zelfs een onderdeel van de spec. Dus daar zou gecommuniceerd kunnen worden wat de VIN is. Maar, nou heb je dus laadpaal van exploitant X... en een druppeltje van leverancier I, ik ook dat in dit geval. Het is nog maar de vraag of door de roaming heen... die nummertjes allemaal altijd worden doorgegeven... of dat er gewoon alleen maar geroepen wordt, joh, doe eens betalen. Maar uiteindelijk is EcoTap naar RMC natuurlijk gewoon... hier is de factuur, betaal maar. Ja, maar de nummertjes willen we zien, want klopt niet met die factuur. Oh, zo, je hebt gewoon verbruikt op de druppel.
Ja.
Dit zijn alle sessies. Want ik krijg bij mijn afrekening van mijn laadpasje... heus niet 1000 keer te zien dat daar mijn eigen VIN achter staat.
Je kunt overal in de wereld kun je betalen voor benzine met een pinpas en een pincode. Waarom hebben ze bij die IV-wereld niet gedacht... hier heb je een pasje en doe er een pincode op?
Dat hebben ze wel bedacht. Alleen toen heeft iedereen bedacht met... ja, die pincode is eigenlijk best wel kut, dus dat doen we dan maar niet bij het afrekenen. Dus daar, en zeg maar, Even heel simpel, hè? In de echte betaalwereld, gewoon met echte betaalautomaten. Ja. Ik heb hier een paar en ik heb er ook een paar neppen, maar ik heb ook een paar echte en zo.
Ja.
In de echte betaalwereld is dit probleem heel simpel opgelost. Als jij betalingen met chip of contactloos wil ontvangen zonder pincode.
Mm-hmm.
En bij NFC zit die tot 50 euro is het risico van de bank. Maar met gewoon als jij je pasje ergens in wil steken, zoals parkeergarages vroeger en zo. Mm-hmm. Je steekt je pasje erin. En je doet geen pincode, want dat is makkelijk en dat is handig. Dan is het dat voor het risico van degene die die pinautomaat heeft geïnstalleerd en die dat het contract aangaat. Dus in dit geval zouden dat de installateurs van die laadpalen moeten zijn. En niet voor RMC als je dit op een echte manier doet. En deze regels zijn er gekomen door allerlei rechtszaken. Dus ik wens RMC heel veel succes met vinden van een goede jurist. Maar winnen gaan ze het wel.
Kijk. Ja, we kunnen er wel een aanbevelen, een jurist die dit misschien wel leuk vindt. Even.
Ja, maar nee, Ecotap gaat dit moeten verhalen bij laadpalen of zelf hun systeem. Maar ze doen niks aan fraudedetectie. Goed, we kunnen niks meer met z'n allen. Echt gewoon niks meer.
Nee, duidelijk.
Het Ecotap is weer rond. De uitzending is ook weer rond.
Ja.
De uitzending is weer op.
Ja, bier is nog. Toch?
Biertip. Iemand?
Ja.
Brewdog. Hazy Jane. Of Jane. Hazy Jane.
Brewdog, Daisy Jane.
Ja, een beetje
Daisy Jane. Oh, verstond. Daisy Jane.
Nee, dat is het niet. Zo nerdig is die niet. Het is een IPA. En dat is het ook gewoon. IPA.
Oké. Okay.
Nou.
Nog meer biertippen?
Ja, het klinkt leeg. Oh, Ad, ik heb hier een fles drank in de studio staan. Die was je vergeten mee te nemen.
Ja.
Hetzelfde geldt voor Maya en Ad, als die er terugluisteren. Ze zijn allemaal vergeten, Jos en Maya en Ad. Alle drie vergeten om de fles drank, de bubbels mee te nemen.
Dus, maak je geen zorgen, komt goed.
Ja. Ik kom de lege fles binnenkort wel uit de studio halen.
Ja, dat. Ik zou het niet te lang meer wachten.
Een elektrische auto met door mijzelf betaalde vonkjes. En ik betaal ze gewoon met mijn eigen laadpasje.
Ja.
Ik hoop niet dat. Ja, dat is een beetje ding. Als je hem niet goed aansluit, moet je die vonken ook betalen.
Ja, het is gewoon spil. Is dat. Ja. Hey, hoe is het met onze breaking news? Is het nog steeds stuk?
Ik klik op de F5 en dat lijstje ziet er nog steeds wel hetzelfde
uit. Ja hoor, is gewoon nog stuk.
Nou.
We are starting to see services recover. We still expect to see intermittent errors.
Ofwel, het is nog steeds stuk.
Klinkt als DNS.
Dat is zeg maar...
Nou, dan heb ik een oplossing. Doet je internet het niet omdat Cloudflare stuk is, ga dan even de special van vanmiddag terug luisteren.
Ja, hartstikke leuk. Als je hem kan vinden.
En als je die gehad hebt... Daarna de special van afgelopen zondag. En
morgen weer de wijkkast.
En die de special uit Frankrijk.
Ja.
Ja, morgen inderdaad. 13:37 de wijkkast.
De wijkkast ook nog. Ja, je hebt wat te doen komend weekend. Als je internet doet tenminste. Tot volgende week.
Ik ga morgen weg van.